Inderdaad, wij zijn gemaakt tot dienaren van het nieuwe verbond. Dienaren van het Nieuwe Testament heet het ook in 2 Korinthe hoofdstuk 3. Want daar staat die beroemde uitspraak van vers 6. Vers 5 eigenlijk al, niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwe Testaments, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En daarna wordt in vers 7 toegelicht dat onder letter verstaan wordt letters in stenen ingedrukt, in verband met Mozes en de wetgeving, maar wij zijn niet dienaren der letter en dus geen dienaren van het oude verbond, want het oude verbond heet een bediening des doods dan wel een bediening der verdoemenis in de volgende verzen. Maar voor zover wij dienaren van God zijn, is dat inderdaad onder het nieuwe verbond, het Nieuwe Testament, zo u wilt, naar de geest. Dat wil zeggen niet met harde voorschriften of iets dergelijks, maar door de werking van de inwonende geest, want zo heet dat. En anders heet het gewoon de inwoning van Christus, of de goddelijke natuur in ons, met dank aan 2 Petrus hoofdstuk 1 of iets dergelijks. Voorschriften zijn er dus niet voor ons, maar wat er wel zijn, zijn uiteraard aanwijzingen, indicaties over hoe dat leven eruit zou zien. In elk geval is het zo dat de Korintiërs door de apostel Paulus nogal terecht gewezen worden, en dat is een understatement. Maar ze worden terecht gewezen omdat zij blijkbaar leven volgens wat dan heet eventueel de eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen gewoon naar menselijke maatstaven met alle consequenties van dien. En wat de apostel twee brieven lang uiteenzet is dat dat niet de bedoeling is. Maar hoe dan wel, dat is dan problematisch natuurlijk. Hoe dan wel? En dat kan niet in een paar woorden gezegd worden. Er kan alleen in het algemeen over gesproken worden. Soms denk ik, hadden wij maar 10 geboden. Nou ja, of een paar meer. Dan kon je die de mensen voorhouden. En velen doen dat dus ook. Houden dat de mensen voor. Dan ben je van het verhaal af. En neem je meteen de verantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen ook weg. Maar dat is nou net kenmerkend voor het leven onder het nieuwe verbond. Dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven en of we iets zouden doen of laten, moeten wij zelf beslissen. Want wij leven niet onder dat juk van de wet die ons alles voorschrijft. Want het wordt in de Bijbel althans als een juk beschreven. Het is ook zeker geen gezonde situatie. Maar wij zijn daarvan verlost. En wat de apostel daarna schrijft in deze Korinthebrieven, met name ook in deze hoofdstukken, is in de praktijk dat men het zelf moet zien in te vullen en hij geeft alleen aanwijzingen. In elk geval was het de bedoeling dat men zou leven uit de genade Gods en dat is nog altijd het tegenovergestelde van de wet. Ik lees die uitdrukking in 2 Korinthe 6 vers 1, waar staat: wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Gelijke woorden lezen wij ook bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 12. De bedoeling is namelijk dat wij genade Gods hebben niet alleen voor de vergeving van zonden of zoiets, maar dat wij uit die genade Gods ook daadwerkelijk zouden leven en daarmee zouden staan in de vrijheid. En daar spreekt de apostel over nadat hij eerst over zichzelf gezegd heeft dat hij dienstknecht van Christus is onder het nieuwe verbond, inderdaad. En dat hij zich bewust is dat wij allen als gelovigen, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, vers 10 van hoofdstuk 5, opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. In de zin van goed, namelijk onder het nieuwe verbond en uit de genade, en hetzij kwaad is uiteraard niet uit de genade, maar uit de wet. Logischerwijze, want daar gaat die hoofdstuk over. Ik zeg altijd, als je niet oplet, heb je er niks aan. Je moet wel het verband vasthouden. Het gaat hier niet over de toepassing van de wet, goed en kwaad, maar het gaat erom dat heel de toepassing van de wet sowieso kwaad is. Men zou leven onder die bediening des geestes, zoals het heet, opdat wij zouden veranderd worden met ongedekte aangezichten van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat was het eind van hoofdstuk 3 nog. vanwege het verband noem ik dat dan nog maar even. Maar omdat wij weten dat wij zouden geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, zegt de apostel, wij dan, 5 vers 11, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, want dat was speciaal de bediening van de apostel Paulus uiteraard. En hij zegt, omdat ik weet dat ik daar verantwoording voor moet afleggen, of beter, omdat ik weet dat ik daar loon voor zou ontvangen, doe ik dat dus, in het algemeen. Namelijk dat woord Gods prediken, want dat is mij nou eenmaal toebetrouwd. En dat zegt hij verschillende malen in deze beide Korinthebrieven. Maar hij zegt het ook in de hoop dat degenen die hem horen deze boodschap aanvaarden en begrijpen en daar ook de consequenties uittrekken. En dan zijn we terecht bij het einde van hoofdstuk 5 en het begin van hoofdstuk 6. Dat gij de genade Gods niet te vergeefs mocht ontvangen hebben. Want zelfs Christus, dat is de middelaar van het nieuwe verbond, kan iemand ijdel worden of niet nut worden. Weet u nog, dat is Galaten hoofdstuk 5, meen ik. Gaat daarover precies dezelfde dingen. Want wij leven nou eenmaal in wat wij wel eens noemen de dag der genade. Dat staat er zo niet, er staan andere woorden voor. En u leest u meteen in vers 2 van 2 Korinthe 6... dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben, want hij zegt, in de aangename tijd, heb ik u verhoord, in de dag der zaligheid heb ik u geholpen, waarna de apostel zegt, want dit was geciteerd uit het Oude Testament, waarna de apostel zegt, ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid. Woorden van die strekking vindt u wel vaker in de Paulinische brieven, waarbij hij oudtestamentische schriftplaatsen citeert en zegt, en dat is nu zo, dat is vandaag, die dagen leven wij. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood enzovoort, want dat is vandaag. Volgens Efeze 5 en volgens Romeinen hoofdstuk 13 bijvoorbeeld en volgens 1 Thessalonicense 5, noem ik er zo wel 3, waar precies hetzelfde staat. Die zegt Jesaja 60 is het geloof ik, is in onze dagen vervuld. Wij leven daarin met alle consequenties van dien. Waarna de apostel vanaf vers 3 in de eerste plaats spreekt over zichzelf. Dat is de rode draad die door beide Korinthebrieven heen loopt. Ik zeg altijd, de Korinthebrieven hebben als aanleiding dat die Korintiërs leefden naar de oude mens, naar het vlees en wellicht ook enigszins naar de wet, maar dat maakt weinig verschil. Maar men leeft uit de eerste beginselen der wereld, om zo te zeggen. Anderen zeggen in de beide Korinthebrieven, verdedigt de apostel Paulus zijn eigen apostolisch gezag. Dat hoor je natuurlijk in kringen waar gezag in de eerste plaats aan de orde is. En meestal is dan ook de wet aan de orde, want dat is het hoogste gezag dat men dan kent. Dus Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag enzovoort. Nou valt het laatste niet te ontkennen, dat is wel wat hij doet. Maar in de eerste plaats gaat het niet om Paulus, want die hoeft zijn gezag ook niet te verdedigen. Dat zegt hij trouwens in die brief ook meerdere malen, vreemd genoeg. Hij zegt, jullie zelf als gemeente in Korinthe, jullie aanwezigheid als gelovigen in Korinthe is voldoende bewijs van mijn bediening. Want die gemeente immers was door de bediening van de apostel Paulus ontstaan. Hij was de eerste die daar het evangelie predikte enzovoorts. U kunt dat lezen in Handelingen. Dus het was verder eigenlijk niet nodig. Maar het probleem is dat ze de boodschap van de apostel Paulus niet accepteerden. De boodschap van de apostel Paulus is niet een of ander gezag wat over de gelovigen gevestigd was of werd. Laat staan apostolisch gezag of wat dat maar wezen mag. Binnen de kerkorde of zoiets. Dat gezag, zo'n soort gezag bestaat nou eenmaal niet. Wat de apostel hen voorhoudt is dat wij als gelovigen, hij en zij, dienaren zijn onder dat nieuwe verbond en dus leven in vrijheid. Het is niet voor niks dat juist in deze brieven aan de Korintiërs de apostel bij herhaling schrijft, ik meen 4 keer, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is dus niet de vraag. Zo kun je leven niet inrichten. De vraag is niet, mag het of mag het niet? Alle dingen zijn geoorloofd, dus het antwoord is altijd ja, mag het? Ja, het mag. Maar daar schiet je dus niks mee op, want de vraag is wat nuttig is. En dat zegt hij er dan ook bij gelegenheid bij uiteraard, zonder specifiek te worden. Dat doet hij namelijk niet en nooit. De Bijbel doet dat helemaal nooit met betrekking tot de gemeente. Het gaat nooit om details, het gaat altijd om de algemene gedachte. En de invulling daarvan is onze eigen verantwoordelijkheid. Op andere plaatsen staat dan gewoon dat wij zouden de nieuwe mens aandoen en vernieuwd worden in ons gemoed, opdat we de welbehagelijke wil van God zouden kennen. Ik citeer de twee plaatsen door elkaar. De ene was Romeinen 12, de eerste verse. De andere was Efeze hoofdstuk 5. Maar het staat op meerdere plaatsen. Dat wil zeggen, opdat we zouden beproeven, dat is het woord dat dan gebruikt wordt, welke de wil van God zij of iets dergelijks. Want dat zouden wij in onze levens moeten ervaren. Niet wat verboden is en wat niet, want dat is helemaal niet aan de orde. Maar de vraag is op welke wijze wij de Heer zouden dienen. En één ding is zeker, wanneer wij ons leven inrichten volgens de filosofieën, de wereldbeschouwingen van de natuurlijke, namelijk de ongelovige mens, komen wij nergens terecht en zullen wij ook inderdaad die goede, welbehagelijke wil van God voor onze levens nooit kennen, om de eenvoudige reden dat we dan niet wandelen in het licht, zodat het licht ook geen vrucht draagt, letterlijk naar Efeze 5, maar in de praktijk wandelen we dan in duisternis. En daarvan zei de apostel, nee, wij leven in de dagen van Jesaja, namelijk dat de heerlijkheid van Christus zou over ons opgaan en in dat licht zouden wij ook wandelen, enzovoort. Zelfs Petrus gebruikt dezelfde terminologie. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En Johannes natuurlijk, als hij zegt wij zouden in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Dat wil zeggen, wij zouden de waarheid kennen, want licht is in de eerste plaats waarheid. En met de kennis van die waarheid zouden wij ons leven inrichten, voor zover zoiets kan dan natuurlijk. Maar in ieder geval, daarvan zouden wij onze beslissingen laten afhangen en op grond daarvan zouden wij onze keuze maken. Wat de apostel hier naar voren brengt, is inderdaad dat wij leven in deze aangename tijd. Vers 2, ga ik even naar terug. In de aangename tijd heb ik u verhoord, in de zin van heb ik naar u gehoord. En in de dag der zaligheid, maar dat is hetzelfde, heb ik u geholpen en dat is ook hetzelfde. Dat is twee keer dezelfde uitspraak. En daarna zegt de apostel, ziet, want wij worden geacht in het licht te wandelen, nu is die wel aangename tijd. Nu is de dag der zaligheid, zodat we meteen vragen welke dag der zaligheid, welke aangename tijd. En dan staat er in mijn Bijbel keurig een verwijzing onder naar Jesaja hoofdstuk 49, waaraan de uitdrukking inderdaad ontleend is. Hoewel we ook op andere plaatsen nog wel dit soort uitspraken vinden. Maar in elk geval is het Jesaja 49 vers 8... Die heb ik even opgezocht. Waar staat, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens, dat is de aangename tijd, hè, heb ik u verhoord en ten dagen des heils heb ik u geholpen. Er staan twee andere Nederlandse woorden, maar dat komt natuurlijk omdat Jesaja 49 vertaald is vanuit het Hebreeuws en 2 Korinthe 6 is vertaald vanuit het Grieks. Waarschijnlijk ook door andere mensen ook nog. Dus je krijgt automatisch een andere woordkeus, maar de strekking ervan is duidelijk genoeg. De tijd des welbehagens is hetzelfde als de aangename tijd. En de dag des heils is uiteraard de dag der zaligheid. En over dat vers, Jesaja 49 vers 8, zegt Paulus in 2 Korinthe, dat is nu, dat is vandaag. En daarom is het interessant om de volgende verse ook te lezen daar natuurlijk. Hè? Want de volgende verse in Jesaja 49 geven dus eveneens een beschrijving van de dagen waarin wij leven. Het idee is eigenlijk dat er een tijd was waarin de Heer niet zou horen en de Heer niet zou helpen. Langzamerhand kennen we allemaal dat begrip natuurlijk, verborgenheid. De dagen die de Heer aankondigde waarin hij zich ganselijk zou verbergen. En hij zei, als ze over hun kwaad tot mij zullen roepen, zal ik hun niet horen, enzovoorts. En dat maakt dit soort uitspraken des te sterker, want ze impliceren dat aan die tijd van verberging inderdaad een einde zou komen. Maar u begrijpt dat we dan niet terecht zijn in onze dagen. Want Paulus zegt juist, deze uitspraken over dat de Heer wel degelijk helpt en hoort, zijn uitspraken over onze tegenwoordige tijd. Waar het namelijk over gaat, is dat in Jesaja gesproken wordt in het algemeen over het ongeloof van Israël. En ik wijs er nog maar even op dat Jesaja optrad niet eens onder de twee stammen, maar onder de 10. Dat is ook wel aardig om in gedachten te hebben. En die zouden in ballingschap verdwijnen enzovoorts. Dat wil zeggen, ze zouden niet meer Gods volk zijn, maar niettemin wordt in Jesaja aangekondigd dat de Heer wel degelijk weer zou horen en hen zou helpen. En dat blijkt ook uit de rest van dit schriftgedeelte. En met opzet lees ik meteen verder vers 9. Om te zeggen tot de gebondenen, gevangenen zijn dat in ander deel van Jesaja. Om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit tot hen die in de duisternis zijn. Komt tevoorschijn, zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Vers 9 spreekt over mensen die gebonden waren en in duisternis waren, nou ja, en of. En ze komen uit hun gebondenheid, uit hun gevangenschap, zo u wilt. Wat dacht u van ballingschap? Ze komen uit hun gevangenschap en ze komen uit de duisternis uiteraard meteen tot zijn licht. En dat licht was onvermijdelijk. Dat was inderdaad uit Jesaja 60. Dat is maar een paar bladzijden verder. Dat hoofdstuk begint immers zo. Hè? Maak u op wat verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En zo verder. En in dat en zo verder staat. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid zal de volken bedekken. Doch over u zal de Heer opgaan. En dan vind je een aardige beschrijving van de situatie in onze dagen. Want zoals ik er straks al snel zei, minstens 3 plaatsen in het Nieuwe Testament wordt Jesaja 60 vers 1 aangehaald en toegelicht. En wordt gezegd, dat is vandaag, dat is nu zo. Maar het beschrijft onze tegenwoordige tijd waarin duisternis de aarde bedekt en waarin donkerheid de volken bedekt. Voor zover dat wat anders zou zijn. Doch over u zal de Heere opgaan. En dus zouden wij tot het licht komen en niet slapen, want wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. En de vrucht des lichts is in alle goedigheid, dat was Efeze 5 enzovoort. Hè? En daarnaast nog Romeinen 13, zoals gezegd. Maar het beschrijft de situatie waarin wij vandaag leven. En het idee is dat dat licht dan toch in elk geval opgegaan is over de gelovigen. Daarmee is niet het laatste woord erover gezegd, maar hier in Jesaja 60 mag dat duidelijk zijn, zeker ook in het licht van Efeze 5, waar het wat uitgebreid wordt toegelicht. Maar in Jesaja 49 vindt u dezelfde gedachte, daar blijf ik even. Waar het gaat om gebondenen, dan wel degenen die in duisternis zijn, die zouden tevoorschijn komen, zij zouden gewijd worden. Vers 10, zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden. Want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springader der wateren zachtjes leiden. U merkt dat het gaat over de goede herder, mag ik aannemen, hè? En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn, dan wel omhoog leiden. En zo verder. Kortom, het gaat om de situatie van gebondenen. Dat wil zeggen, degenen die in duisternis zijn, die uit de duisternis en eventueel uit die gevangenschap komen. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben en ik doe mijn best het te vermijden. En het lukt nooit echt natuurlijk, want u leest waarschijnlijk ook de rest van vers 8. Die heb ik net met opzet overgeslagen. En als ik verder gelezen had, had ik vers 12 moeten lezen en die had ik eigenlijk ook niet willen noemen. Niet dat het niet bijbels is wat hier allemaal staat. Natuurlijk is het bijbels, maar wat er staat is natuurlijk dat het hier in het bijzonder gaat over 10 stammen van Israël. Dat heb ik ook niet uitgevonden. En ja, dat krijg je als je een vers ertussenuit haalt en eruit ligt. Maar daar gaat het over, hè, in de rest van vers 8. Ik zal u geven tot verbond des volks. Ik heb u wel eens eerder verteld, daar staat gewoon Brittannië, maar dat wil men niet zien, dus dan wordt het wegvertaald. Hè? Britam, verbond, volk. Maar het is gewoon Brittannië. En in vers 12 staat, het is in het noordwesten. Nou ja, het noorden en het westen, maar dat is Hebreeuws idioom. Het is gewoon het noordwesten. En in vers 6 stond al, aan het einde der aarde. En in vers 1 stond al, de eilanden. En dat soort dingen meer. Maar dan weet u meteen dat het wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling gaat. Dan kom ik wel erg onorthodox binnen. Maar zo is het nou eenmaal. Het gaat over onze tegenwoordige tijd waarin het volk, dat is Jesaja, wat was het, 8? Waarin het volk dat in duisternis wandelde, eind van Jesaja 8 en begin van Jesaja 9. waarin het volk dat in duisternis wandelde licht zou zien, het licht zou daar opgaan. Maar goed, nou zijn we weer erg plaatselijk bezig en in het bijzonder bij die 10 stammen terecht. Maar wat maar om gaat, is dat het de beschrijving is van het werk van de Heer in onze dagen. Daar waar men tot geloof komt, gaat het licht op. En dat ter onderscheiding van de wereld die in duisternis is. Met andere woorden, de Heer maakt zich niet bekend aan de volkeren. Het is ook absoluut helemaal niet de bedoeling, hoezeer wij gelovigen wellicht ook vinden dat hij dat wel zou moeten doen. En hoezeer wij hem ook daartoe proberen aan te sporen door allerlei activiteiten. Ik probeer het netjes te zeggen, maar het klinkt nooit erg netjes, want misschien ligt dat aan mij. De bedoeling is immers dat God uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. En dus zegt Petrus dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Officieel. En daarna zeggen de andere apostelen ook nog, dat is officieel zo, maar het is ook de bedoeling dat we onze ogen open doen en van dat licht gebruik maken en daarin zouden wandelen. En daarover gaat onder andere dan 2 Korinthe 6. Er is wel licht, er is wel bevrijding uit de gevangenis of bevrijding van de gebondenen enzovoorts. Dat is inderdaad zo. En degenen die bevrijd zijn, zouden niet hongeren noch dorsten. De Heer zou hun als hun ontfermer leiden en dat soort dingen meer. Kortom, hij zou horen en helpen, was het idee. Nou ja, dat is het tegenwoordige werk van Christus. Je zou in aansluiting daarop ook meteen kunnen lezen Hebreeën 4... Wij zouden namelijk naderen tot de troon der genade om geholpen te worden te bekwame tijd. Om genade en barmhartigheid te vinden en geholpen worden te bekwame tijd, staat daar. En dat gaat dus over die dag der zaligheid, de dag des heils, de welaangename tijd of wat het maar wezen mag. Waarin de Heer zou helpen, waarin de Heer ons nabij zou staan en hij zou dat doen eigenlijk door in ons te wonen. Dat staat er in Jesaja niet bij, maar zo lezen we het uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Hoe dat ook zij, de apostel verwijst in 2 Korinthe 6 naar Jesaja 49 en daaruit blijkt dat wij als gelovigen niet behoren tot de wereld, maar in tegendeel vrijgelaten zijn, uit de duisternis gekomen zijn tot het licht. Bovendien, de uitdrukking daar, de Heere hun ontfermer, is ook de verwijzing naar Hosea 1 en 2. U weet wel, lo ami werd ami en lo rugama werd rugama. En rugama wil zeggen ontfermd. De Heer ontfermt zich, maakt zich een eigen volk, dat heet dus ami. En het heet ontfermd, namelijk mijn volk en ontfermd, rugama. Het is sowieso de verwijzing naar nieuwtestamentische waarheid en dus naar gemeentelijke waarheid. Wij leven in die dagen waarin de Heer voor ons zou zorgen. Daarna in 2 Korinthe 6 stelt de apostel zichzelf tot voorbeeld. Dat doet hij overal, maar in Korinthe doet hij dat het meest uitgebreide. Kennelijk omdat die Korintiërs het minst begrijpen van die tegenwoordige waarheid en van de werking van Gods genade, ik moet eigenlijk zeggen van de bedeling of huishouding of zo je wilt heerschappij der genade, want dat is 3 keer hetzelfde. En dus stelt hij zichzelf uitgebreid tot voorbeeld. Het wordt er tamelijk langdradig van, moet ik eerlijk toegeven, maar vooruit. Maar hij zegt, het is nu de dag der zaligheid, vers 3 van 2 Korinthe 6, dus wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening, onze dienst onder het nieuwe verbond, niet gelasterd worden, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in vele verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goede tierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid en in de kracht van God. En dan ben ik halverwege vers 7. Dat waren 18 woorden, ik heb ze afgeraffeld. Maar ik zei u al, het wordt tamelijk langdradig. En dan bent u nog maar halverwege, want daarna komt nog vanaf halverwege vers 7. Wij maken ons aangenaam door de wapenen der gerechtigheid rechts en links. Door eer en onheer, door kwaad gerucht, door goed gerucht als verleiders en niettemin waarachtigen als onbekenden en toch bekend als stervenden en ziet wij leven als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde doch altijd blijde, als arm doch velen rijkmakende, als niets hebbende en alles bezittende bij elkaar. 28 punten heb ik nageteld, maar vooruit maar weer. Maar waar het over gaat is vooral over het laatste deel, die tegenstellingen die daar genoemd worden. Namelijk naar de wereld, naar menselijke maatstaven, verleiders, onbekenden, stervenden, getuchtigd, altijd droevig, arm en wat het maar wezen mag allemaal. Maar niettemin levend uit de rijkdom van Gods genade. En dus is het tegenovergestelde ook waar, namelijk als waarachtigen, als bekenden, als levenden, als niet gedood, als altijd blijde, als vele rijkmakende en alles bezittende, want dat is de laatste uitspraak aan het eind van vers 10 in deze lange opsomming. Het is maar van welke kant men deze dingen beziet. Maar in ieder geval, wij maken deel uit van een andere wereld, wij worden geacht te wandelen in het licht. Dat maakt ons wat vreemdelingen voor de wereld. Maar niettemin, we zouden de dingen van de kant van dat licht, van Gods kant uit, dus ook bezien en niet van de kant van de natuurlijke mens. Dat laatste deden de Corinthiërs en daarom kwam er van hun heiligmaking dus weinig terecht. Dat woord heiligmaking leen ik uit hoofdstuk 7 vers 1. Dat is in mijn Bijbel het eind van deze pericoop. En ik lees het vers maar even, dan weet u waar het naartoe gaat. Want er staat in 7 vers 1, terwijl wij dan deze beloften hebben, want we hebben beloften van Gods wegen, begrijp je goed, uit het Oude Testament, maar in onze dagen vervuld. Terwijl we dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Begrijp je me goed, heiligmaking kunnen wij niet zelf tot stand brengen, maar het is wel zo dat waar wij ons verbinden in de praktijk met de wereld en leven naar gewoon menselijke maatstaven, verhinderen wij het werk van heiligmaking, dat wil zeggen heiligmaking des geestes. Met andere woorden, het is een werk wat de geest aan ons zou doen. Maar als wij niet willen en ons met alle geweld vasthouden aan de onwetendheid, de duisternis van de wereld en daarbinnen wensen te leven, dan komt er van die heiligmaking, en dat was Gods bedoeling, die heiligmaking, daar komt dan niet te veel van terecht, om zo te zeggen. Dat ligt niet aan de Heer. Ik zeg altijd, dan kun je bidden tot je in ons weegt, maar dat helpt heus niks. Maar u begrijpt hopelijk waar het over gaat. De apostel neemt nog steeds zichzelf tot voorbeeld en zegt dan in vers 11, onze mond is open gedaan tegen u, o Corinthiërs, dat betekent gewoon, ik heb vrijmoedig tot u, Corinthiërs, gesproken. De mond open doen, of een mond wijd open doen, wil gewoon zeggen dat men met vrijmoedigheid zonder terughoudendheid spreekt. Dat is niet algemeen gebruikelijk, onder mensen in het algemeen niet. Maar wij als gelovigen zouden daar wat minder problemen mee hebben. En dat het dat betekent blijkt ook omdat de apostel het herhaalt in 7 vers 4, dat is een halve bladzijde verder, waar hij zegt, ik heb vele vrijmoedigheid in het spreken tegen, dat wil zeggen tot, u. Maar dat is nou juist wat ze hem niet in dank afnemen. Die gedachtegang die echoot nog na tot in hoofdstuk 12, als hij spreekt over zichzelf, maar op afstandelijke wijze, en zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het mij, maar hij zegt de mens, die het mij niet geoorloofd zijn uit te spreken. Maar het hele idee daarachter, dat weet je hopelijk langzamerhand, is niet dat hij van de Heer deze dingen niet mag spreken. Integendeel, dat is nou juist wat hij wel moest doen, maar hij mocht het van de Corinthiërs niet. En anders leest u de beide Korinthebrieven maar door, dan merkt u vanzelf dat het daarover gaat. De apostel zegt, ik heb vrijmoedigheid gebruikt in het spreken tegen u, onze mond is opengedaan tegen u. Maar het idee was, die Corinthiërs wilden niet horen. En dat was de gespannen relatie tussen de Corinthiërs en Paulus. Begrijp je hoe die Corinthiërs waren wel tot geloof gekomen, Anders dan werden ze niet geadresseerd in een brief, uiteraard. Dat wil zeggen, het waren wedergeboren mensen. Maar daar bleef het dan ook bij. Ze wilden de rest van de boodschap niet horen. Maar de rest van de boodschap is, en die heeft men dan op voorhand al aangenomen, overigens. De rest van de boodschap is dat iemand die wedergeboren is, een kind van God, zal ik maar zeggen, die hoort niet meer tot deze wereld en wordt geacht te leven niet in de duisternis van deze wereld, maar in het licht van de waarheid, dat wil zeggen in het licht van het woord Gods. Wij moesten op school vroeger altijd zingen, want wij moesten psalmen zingen op school. Dat deden wij thuis om een of andere reden, niet al te veel. Maar dan moesten wij zingen, zend Heer uw licht en waarheid neder. En dat vond ik altijd vreemd, omdat ik wist dat de meesten die dat zongen absoluut niet geïnteresseerd waren in licht en waarheid. Maar die zendt het wel neder, maar alleen aan degenen die echt willen. En degenen die echt willen, zijn degenen die daarna daar ook in wandelen, uiteraard. Hè? Die waarheid, dat licht gebruiken voor hun praktische leven. Betekent wat dat wij wedergeboren zijn? Dat wil niet zeggen dat we gewoon voortleven in deze wereld naar wereldse maatstaven enzovoort, om dan aan het eind, als het niet anders kan, naar de hemel te gaan. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we nu leven als kinderen Gods en wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. God dienende, niet naar eigen ideeën of naar de wet, wat eigenlijk hetzelfde is. Want als men onder de wet leeft, is dat ook maar een eigen idee. Er staat nergens meer in de Bijbel dat dat moet. Nog, integendeel. Maar men doet dat dan soms toch. Maar het is niet de bedoeling dat men volgens dat soort beginselen leeft. De bedoeling is dat men leeft in overeenstemming met de roeping waarmee men nou eenmaal geroepen is, geplaatst is in de vrijheid. En dat betekent dat men soms onrecht leidt in deze wereld. En de apostel Paulus zegt dat is ook zeer te begeren, want je zal toch aan het zogenaamde menselijk of wereldse recht zijn overgeleverd. Zegt, hoe haal je het in je hoofd om dat recht te zoeken? Maar dat was 1 Korinthe al waar dat staat, hè? Al tamelijk uitgebreid. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Als jullie problemen hebben, neem de domste uit de hele gemeente en laat die er maar recht over spreken, staat er. Paulus acht de domste uit de hele gemeente hoger dan welke wereldse rechter ook. Je moet het zachtjes zeggen natuurlijk, maar het staat wel hard in de Bijbel, hoor. En vandaar die uitspraken waar ik zo snel overheen gegaan ben. Ik hoop dat u ze nog eens lezen wil. Hè. In goed gerucht, in kwaad gerucht, in eer en in oneer. Het maakt er hem allemaal geen bal uit. Omdat er begrippen zijn in de wereld. Maar het maakt niet uit wat je in de wereld bent. Het gaat eruit wat je bent in relatie tot de Heer. Wij leven onder een andere troon. Dat wil zeggen in een ander koninkrijk, dat der genade, of hoe het maar heten mag. Maar in ieder geval dat van het nieuwe verbond waarin de Heer een werk aan ons zou doen. En dat is wat de apostel hem predikte en daarom hadden de Korintiërs liever niet dat Paulus nog langskwam. En eigenlijk hadden ze ook liever niet dat hij nog brieven schreef. Zo was het. Onze mond is open gedaan tegen u, o Korintiërs. Ons hart is uitgebreid. Dat betekent gewoon wij zijn ruimhartig. En dat zoek je maar op in die woordenboeken. Ons hart is uitgebreid, dat wil zeggen in het leven van Paulus en in zijn gemoed, in zijn hart was ruimte ook voor de Korintiërs, om zo te zeggen. En dus zegt hij, gij zijt niet nauw in ons, dan krijg je dit soort uitspraken. Ons hart is uitgebreid, wij zijn ruimhartig, jullie hebben een grote plaats in ons, maar gij, tweede helft van vers 12, maar gij zijt nou, in uw ingewanden. En ingewanden zijn niet darmen, maar ingewanden is de inwendige mens. Of u dat geest of ziel noemt, maakt mij nou niks uit. Het is de inwendige mens, denken, het gemoed eigenlijk. Jullie zijn enghartig. En in dat woord ruimhartig en enghartig herkennen wij het hart. In de biologische zin toch ook niet. En in ingewanden net zo min overigens, hè. Want ingewanden en hart is eigenlijk hetzelfde. Het is wat de Bijbel noemt de inwendige mens uiteraard. Hij zegt wij zijn ruimhartig en dus ruimdenkend. Want daar komt het in de praktijk dan op neer. Maar jullie zijn enghartig. Engdenkend bestaat geloof ik niet in het Nederlands of wel. Bekrompen heet dat. Maar dat is wat het is, hè? Klein. Dat wil zeggen, de Korintiërs waren welkom bij Paulus. Hij had ruimte voor hen in zijn denken, maar in zijn leven dus ook in de praktijk. Maar andersom niet. Dat wil zeggen, Paulus was bij de Korintiërs niet welkom. Nou ja, eventueel mocht hij wel komen, maar dan moest hij zijn mond houden. Het was hem niet geoorloofd te spreken, zoals het staat in hoofdstuk 12. Dat is waar het werkelijk over gaat, hè? Maar de apostel zegt, wij zijn ruimhartig en dus zouden jullie het ook moeten zijn. Dat is de strekking van vers 13. Nu dezelfde vergelding, zo wordt gij ook uitgebreid, was de bedoeling. Dat wil zeggen, uw ingewanden of uw hart zou ook zo ruim moeten zijn. En dan, ik spreek als tot mijn kinderen, staat er tussenin. Het idee is natuurlijk toch dat Paulus hen onderwijst en hen tot voorbeeld is. Dat blijkt uit deze verzen. En dat om te doen, dat zou ik maar gewoon doorstrepen. Dan begrijp ik ook niet wat dat betekent. Het staat schuin gedrukt, dus men heeft het ingevoegd, maar mij ontgaat waarom. Nu dezelfde vergelding. Dubbele punt. Zo wordt ook gij uitgebreid, net als Paulus zelf. Men zal ruimdenkend wezen. De wereld is bekrompen. De wereld mag dan groot lijken, maar die is bekrompen. Daar gelden de regels. Men moet dit en men moet dat en men zou zus en moet zo. Daar zijn allemaal wegen uitgezet, paden platgetreden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar wij zijn juist daaraan onttrokken, aan dat grote doolhof en aan die verplichtingen. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. Wij zijn weliswaar een klein groepje als gelovigen te midden van een ongelovige wereld. Maar vergis u niet, die wereld is bekrompen en wij zijn eraan ontsnapt. Die wereld is gebonden en wij zijn eruit gehaald. Die begrijpt u toch hopelijk? We zijn er wel een minderheid, maar het maakt ons niet tot enghartig of bekrompen, integendeel. Dus men zou ruimhartiger moeten worden. Niettemin, vers 14, wordt er een beperking besproken. Niet opgelegd, want er wordt niks opgelegd. Daar gaat het nou juist om. Daarom begint de zin ook met, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. U weet wat een juk is? Dat is wat opgelegd wordt. En bovendien is het zwaar. Normaal gesproken is het zwaar. Soms niet. Als de Heer Jezus zegt, komt allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven, dan gaat het juist om dat het juk verbroken zou worden. Dat was ook Jesaja trouwens. Hè? Dat het juk verbroken zou worden, de last namelijk van de wet en al die andere beginselen die in de wereld gelden, waaronder men bezwijken zou, waarvan Petrus zei, het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat was Handelingen 15, waar dat staat. Maar zei de Heer, als je vermoeid en belast bent, kom tot mij, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, maar mijn juk is zacht en mijn last is licht. En daarbij gaat het uiteraard over de beginselen, ik wil ook wel zeggen verplichtingen, maar dat is een veel te zware term. Maar de beginselen van het nieuwe verbond. Want wij zouden natuurlijk iets dragen, maar niet die zware last van wet of wat het maar wezen mag. Maar we zouden vrijgemaakt worden en in die vrijheid iets anders dragen. Dat is een licht juk, een lichte last of hoe het maar heten mag. En dat heeft van doen met de zaken van het nieuwe verbond enzovoorts. Waarin wij de Heer zouden dienen. Dat is de bedoeling, dat is een verantwoordelijkheid ook inderdaad. En om het een last te noemen, dat vind ik wat te ver gaan, maar het zou kunnen. Taalkundig kan het. Maar de apostel formuleert het ook netjes en genuanceerd. Hij zegt, trek niet een ander juk aan. Hij impliceert dus dat wij wel degelijk een juk zouden dragen, maar begrijp je me goed, dat is niet dat juk wat verbroken is of dat zware juk van de wet of iets dergelijks. Maar het is de verantwoordelijkheid die we hebben als dienaren van het nieuwe verbond. Een verantwoordelijkheid waartoe de Heer ons bekwaam gemaakt heeft, 2 Korinthe 3. Dat juk. En dat bepaalt onze levens. Begrijp je me goed? Ik heb het niet over dat geneuzel over wij zijn kinderen gods. Dus we moeten een beetje tijd van onze levens, bijvoorbeeld een uur per dag besteden aan zus of aan zo. Dat zit u zelf maar. Het hele punt is dat als ik u dat zou vertellen, zeg ik u niet iets wat niet klopt. Als ik u dat zou vertellen, wek ik de indruk dat u er daarmee af bent. En dat is niet zo. Het is niet een deel van ons leven, het is ons leven. Dat wij een belangrijk deel van onze tijd nodig hebben om dat leven ook naar de mensen, het lichamelijk leven om zo te zeggen, in stand te houden. Ja, dat is inderdaad waar. Maar daarom is dat nog niet ons leven. En beter kan ik dat gewoon niet uitleggen. Ons leven bepaalt onze identiteit. En lang niet alles wat wij doen is bepalend voor wie wij zijn. Is bepalend voor onze identiteit. Hangt er maar vanaf waar we ons aan hechten en wat onze werkelijke doelstellingen zijn in het leven. De bedoeling is uiteraard dat wij de Heer zouden dienen en voor zover wij jukdragend zijn, zou het dat juk zijn. Dat is niet het slavenjuk van de wet. Dat is ons weggenomen. Daar zijn wij van verlast. Lastig genoeg moet ik u zeggen, want daarna zijn we vrijgelaten en moeten we ons maar in de vrijheid zien te redden. Dat is nogal wat natuurlijk. En we hebben de verantwoordelijkheid ook om dat te doen. Maar dat is het leven van een gelovige. Je kunt niet zeggen dat het bekrompen is. Je kunt ook niet zeggen dat het platgetreden paden zijn of iets dergelijks. Maar het is wel een juk dat wij dragen. Hoe vullen we ons leven in? Wat doen we ermee? Welke beslissingen nemen wij? En dat zou bepalend zijn voor wie wij zijn. Daarom staat er, trek niet een ander juk aan. Wij trekken een juk aan. U weet, gedacht wordt aan het juk van een os. Die draagt het juk niet alleen, hij trekt het ook. Hè? Dat begrijp je wel, hè? En zorgt God voor de ossen? Nee, maar wel voor degenen die hem dienen. Dat staat ook in deze Korinthebrief, toch? Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Sommigen hebben ervan gemaakt een ongelijk juk, herinner ik mij ineens, schiet me ineens te binnen, dat ik het wel eens ergens gelezen heb, over een ongelijk juk. Maar dat staat er niet eens, hè. Dan krijg je het verhaal over twee geloven op één kussen, daar slaat de duivel tussen. Want ja, als u vraagt, waar gaat het uiteindelijk over, noem eens een voorbeeld, kom ik ook nooit verder dan het klassieke voorbeeld van dat het gaat over het huwelijk. Maar te denken dat het hier over het huwelijk zou gaan, in het algemeen, dat is het dan. Ja, dat is een manier om er onderuit te komen, hè? Daarmee redeneer je de tekst weg. Zo van, als een gelovige nou maar trouwt met een gelovige, of een hervormde met een hervormde zuster van mijn part. Ik heb geen flauw idee wat dat is, dus vandaar. Maar dan is het daarna wel goed en heb je het geregeld. Maar dat is niet waar het over gaat. Exclusief, dat zit er ongetwijfeld bij in. En het is waarschijnlijk ook het eerste waar je aan zou kunnen denken. Alleen voor zover wij getrouwd zijn, is dat al geregeld, dus waar hebben we het nog over? Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Het is niet een ongelijk juk, zodat de een meer draagt dan de ander of zoiets. Het is gewoon een ander juk. Men trekt een andere kar. Waar het over gaat namelijk, is dat wij in ons leven weliswaar bepaalde verantwoordelijkheid zouden dragen. Maar als we die delen met iemand anders die andere verantwoordelijkheid heeft, dan wordt het een moeilijke zaak. Dat gaat namelijk niet samen. En het voorbeeld, ik beschouw het alleen maar als voorbeeld, tamelijk naïef voorbeeld. Het voorbeeld is natuurlijk dat van het huwelijk. Dat kan namelijk iedereen begrijpen. Dan is men met z'n tweeën verantwoordelijk voor de stichting van een gezin en al wat erbij komt kijken. Het heeft alles van doen met belangrijke normen en waarden in het leven enzovoort. Ik bedoel, bloedserieus. En als dat verdeeld is, als men verschillende doelstellingen heeft, het ene gelovig is en het andere niet, komt daar dus nooit wat van terecht. Dat kan niet namelijk. Nou ja, in een cultuur waarin kinderen sowieso niet meer opgevoed worden, waarin men dat sowieso niet meer doet, maakt het ook wel weinig meer uit, denk ik wel eens. Maar vooruit, hè. Laten we niet te cynisch doen. Waar het om gaat namelijk is dat wij als gelovigen onze verantwoordelijkheden hebben en die liggen in de eerste plaats op het geestelijk terrein, in een gemeentelijk kader enzovoorts. En wanneer we onze verantwoordelijkheden delen met anderen, gaat het niet goed. Bovendien, de duivel zorgt er wel voor dat het dan niet goed gaat, want die heeft een entree dan. Hè? Die begrijp u toch hopelijk. Hè? Ik heb eens iemand gekend die runde een bedrijf, een soort machinefabriek geloof ik. En met de opbrengst daarvan financierde hij de hele plaatselijke gemeente. En hij financierde het rusthuis, het plaatselijke rusthuis, ook van de gemeente. Hij onderhield de dominee hoogstpersoonlijk. En verder nog wat zendelingen enzovoort. Allemaal uit het ene bedrijf. Maar ik begrijp toch, als die man zijn zaken zou delen met iemand anders, dan is het toch zo over. Met dat bedrijf ook bedoel ik, hè. Want het is gewoon de Heer die dat al zegent, uiteraard. Betere voorbeelden weet ik niet. Waar het om gaat is namelijk dat wij als gelovigen in de eerste plaats onze verantwoordelijkheden hebben. Niet naar de wereld toe, zelfs niet eens voor ons aardse leven primair, maar in de eerste plaats dat we de Heer zouden dienen. Hoe dan ook, vraag mij niet hoe, ik weet het niet. Dat zult u zelf ondervinden, wat er op u wegkomt, wat de Heer van u wil enzovoort. Voor welke beslissingen u komt te staan, of wat er maar wezen mag. En meer kan ik er ook niet van zeggen. In het algemeen geldt, wij zouden trouw zijn aan de Heer, aan het woord van God, en gericht zijn op de verheerlijking van zijn naam, op de bekendmaking van het woord Gods natuurlijk ook, maar ik beschouw dat ook als de makkelijke variant, hè. Zo van, als we nou maar regelmatig andere mensen het evangelie vertellen, dan is dat ook weer geregeld. Dat is het niet. Het grijpt veel dieper. Het gaat om wezen wie wij zijn. Ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. Maar als we u vragen, wie bent u, hè? Wat geeft u dan voor antwoord? Wie bent u? Fietsenmaker of weet ik veel, roept u dat of zo, hè? Of huisvrouw, weet je veel wat, ik kan zich ook niks bedenken. Of zegt u meteen, ik ben een kind van God. Geroepen tot zo'n stelling, enzovoort. Koning en priester naar de ordening van Melchizedek, dat is mijn erfenis, enzovoort. Nou, dat is bepalend voor onze identiteit. En dat brengt gevolgen met zich mee voor onze wandel. En dat is het juk dat wij dragen. Het is niet te moeilijk, want de Heer hoort en de Heer helpt. Nou ja, volgens Jesaja 49, volgens 2 Korinthe 6, maar eigenlijk volgens Hebreeën hoofdstuk 4. Daar waar wij naderen tot de troon der genade en hem dienen, waar dat onze eerste optie is, waar ons leven daarop gericht is, daar zorgt hij ook dat wij die gelegenheid krijgen. Daar maakt hij ons ook bekend waaruit het zou bestaan in de praktijk en wat onze levens zou vullen. En daar zorgt hij ook dat we niet bovenmatig beproefd zouden worden, of hoe dat maar heten mag. En daar geeft hij hulp. U weet toch, in het Oude Testament komen we 2 figuren tegen die specifiek een type zijn van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond op de troon der genade. De een is Melchizedek, de koning der gerechtigheid, en de ander is Eleazar. Eliezer, de tweede hoge priester, weet u wel, de zoon van Aaron. Maar die naam van die tweede hoge priester betekent God is hulp. Of God is mijn hulp, of mijn God is hulp. Zodat hulp inderdaad kenmerkend is voor wat de Heer doet. Begrijp je me goed, wij zijn niet zijn hulp. Hij is onze hulp, maar alleen daar waar wij hem zouden dienen. Daar zorgt hij voor ons. Want, maar dat was eerder in Korinthe, God zorgt niet voor de ossen, maar hij zorgt wel voor zijn personeel. Dat wil zeggen voor zijn dienstknechten. En die dienstknechten, dat zijn er maar niet enkelen onder de gelovigen, maar het zijn alle gelovigen, dat wil zeggen, zij zouden dat zijn. Niet alleen Paulus, maar ook de Korintiërs uiteraard. En daarom, deel die verantwoordelijkheid niet samen met een ander. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. De ontrouwen betekent dat letterlijk. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat mededeel heeft het licht, of wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Degenen die in duisternis wandelen, zullen allicht een andere koers varen. In welk opzicht dan ook. Ik denk altijd, maar ik weet het niet, want ik heb er niet echt verstand van hoor. Ik weet niet, maar ik denk dat wij als gelovigen heel wat makkelijke risico's kunnen nemen. Ik zeg niet dat u dat moet doen, want dan krijg ik later een schadeclaim natuurlijk. Maar heel wat makkelijke risico's kunnen nemen in het leven onder het motto God zegen de greep. Ik zeg het wel eens en ik bedoel het heel serieus en niet oneerbiedig. Je weet niet wat je moet doen, dan neem je maar een risico vooruit dan maar. Want God is mijn hulpen en de Heer is mijn herder. En hoe dat maar wezen mag, en hij zal alle dingen doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Waarvan ik altijd zeg, en dat betekent voor degene die hem dienen. Want dat zijn eigenlijk volstrekte synoniemen in de Bijbel. En dan, nou ja, dan gaat dat maar. Terwijl ongelovigen, ik ken een paar ongelovigen, nou daar word ik niet goed van hoor, ik niet tenminste, hè. Die nemen geen risico, die dekken zich overal tegenin, zijn van de wieg tot het graf verzekerd enzovoorts. Hè. Geen buitensporige dingen doen, want ja, dit leven hier en hun aardse bezit is werkelijk, maar dan ook absoluut het enige wat ze hebben. En dat ze het kwijt zullen raken, weten ze ook wel, maar je moet ze er niet aan herinneren, dan worden ze furieus. En bedriegen zichzelf dus. Wat moet je als gelovige met zulke mensen samenwerken? Begrijp je me goed? Natuurlijk, de meeste van ons, hoewel dat weet ik ook niet zeker, maar ik denk velen van ons, die staan toch met één been minstens in de samenleving. Hè? Dat wil zeggen, je gaat overeenkomst aan, je hebt gedeelde verantwoordelijkheden en zo. Daar is natuurlijk niet echt aan te ontkomen. Maar waar het om gaat, is dat je je leven er niet van afhankelijk stelt. En in ieder geval dat je het zo niet voelt alsof je leven ervan afhankelijk is. Want het hele verhaal zit natuurlijk toch gewoon in het denken, in het veranderde gemoed, op hoe dat op verschillende plaatsen maar heette. Ik heb ook ongelovige vrienden, ik geef het eerlijk toe. Ik kan het ook niet helpen, dat is zo ontstaan. En ja, ze hebben kennelijk geen problemen met mij, ik met hun ook niet. Maar er blijven verschillende werelden toch, hoor. Dat gaat maar voor een deel. En al wat daar buiten ligt, blijft absoluut apart. En dat is waar het over gaat, hè. Wij horen niet bij elkaar, wij horen niet bij de wereld. Vers 15, wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat heeft de gelovige met de ongelovige? Belial is hier de naam natuurlijk voor de God deze eeuw, dat lijkt me duidelijk. Want Christus is de God van de toekomende eeuw waarin wij reeds gezet zijn. Maar die twee hebben niks met elkaar. Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging, wat gemeenschappelijks, heeft de tempel Gods met de afgoden? Die is tot laatste bewaard, want daaraan wordt meteen de rest van het vers opgehangen. Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. Leuk, hè? Gij zijt de tempel Gods, gelijk hij gezegd heeft. En dan komt het begrip tempel helemaal niet, maar komen er parallelle uitdrukkingen, namelijk, gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen. Maar ja, waar God ook in woont, als hij ergens in woont, is het per definitie een tempel. Wat het ook was, al was het een boerenschuur bij wijze van spreken. Het schiet me weer niks zinnigers te binnen. Als God erin woont, is het een tempel. Als er een koning in woont, is het een paleis enzovoort. Dat is meteen zo. Ongeacht hoe het eruit ziet. En de Heer zou in ons wonen, dat is ook wat hij doet. Je kunt het ook aangekondigd vinden in Johannes 14 en 15 enzovoort. De Heer zou bij ons zijn en in ons zijn enzovoort. Ik zal in hen wonen, het maakt ons meteen tot een tempel. Zo je wilt een tempel van de Heilige Geest of een tempel Gods. Maar zo stond het allemaal ook al in de eerste Korinthebrief. Wij zijn een tempel. En daar horen die afgoden niet in thuis. En vergis u niet, de wereld is niet werkelijk neutraal. De wereld is vijandig. Samenvattend. Onder de wereld te verstaan niet uw ongelovige vriend of vriendin meteen. Hoewel ook. Maar onder de wereld primair te verstaan de beginselen waaronder de wereld leeft. Dat wil zeggen de beginselen waardoor de wereld beheerst wordt. Ik zeg altijd, het gevaar van de wereld is niet gelegen in het vermaak van de wereld. Sommigen hebben dat uitgevonden. John Bunyan was dat, hè? Niet om lelijk over de man te doen, maar bij nader inzien heb ik ook niet zo nauwkeurig gelezen, maar er hing ooit ergens in mijn omgeving hing die plaat aan de wand natuurlijk. Hè? Dus daar stond je wel eens naar te kijken, wat staat er allemaal op. En daaruit begrepen wij dat de kermis was nogal duivels en de bioscoop was, bestond die al. En de danszalen was waarschijnlijk een gemoderniseerde versie al van die plaat, maar goed. Dat bleek allemaal duivels te zijn. Ik moet u zeggen, dat valt wel mee, want dat is vermaak. En vermaak is in beginsel onschuldig. Kunt u nog even tegen protesteren? Dan zeg ik vervolgens, elke verslaving ook aan vermaak is natuurlijk niet goed. Maar vermaak in zichzelf is per definitie onschuldig vermaak. Zo heet zoiets. Erg zinvol is het niet. Al moet ik zeggen dat het soms ook wel eens heel nuttig kan zijn eigenlijk, hè? Soms denk ik over mensen die moesten ze een poosje naar de kermis sturen of zo. Hè? Of naar het circus was trouwens ook nog een mooie. Kun je werken leren. Maar ook dat maar even terzijde. Nee, het serieuze gevaar van de wereld zijn de filosofieën van de wereld. Die nemen een mens gevangen. Daarmee worden wij volgestopt, zal ik maar zeggen. We worden geacht dat soort dingen te leren en het neemt ons meteen gevangen. We denken, zo moet je leven, zo moet het ingericht worden. En dat is meestal niet goed. Omdat het filosofieën zijn die ontwikkeld zijn uit een verdorven verstand, uit een ijdel gemoed. En dat rijtje mag u ook afmaken, want u krijgt zeker een stuk of 10 van dat soort uitdrukkingen, minstens. Alleen al uit het Nieuwe Testament. Zie? zou gewoon anders zijn. En wat het verschil is, dat legt de apostel hier ook niet uit. Hij zegt het gewoon zwart op wit. Hij zegt, wij zijn een tempel gods, dat heeft met afgoden niks van doen. Maar het idee is, de hele wereld wordt beheerst door de afgoden. En zodra het serieus wordt in de wereld, heb je dus met die afgoden sowieso van doen. Nou ja, met overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht en alle naam die genaamd wordt en hoe het elders maar genoemd mag worden. Daarvan zijn we nou juist bevrijd, was de bedoeling. Alleen om die vrijheid daarvan in de praktijk te beleven, zouden wij ook daadwerkelijk uitgaan buiten de legerplaats en daadwerkelijk komen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, of daadwerkelijk getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat waren een paar schriftplaatsen, maar ik verzuim nou even om de tekstverwijzingen bij te noemen. Maar daar gaat het hier over. Deze Korintiërs worden geacht kinderen gods te zijn, dus te zijn in het licht. Maar het wordt tijd dat ze ook inderdaad in het licht gaan wandelen. En zich bevrijden van slavenboei en kleed. Sinds hij zijn vrijheid mij kennen deed, of zoiets. Blij de dag zaal gestond, toen ik Jezus als mijn heiland vond. Zo was dat, hè? Ja. Johannes hier wist dat allemaal wel. Want God zou in ons wonen, dat is het einde van vers 16, ontleent, dat is wel leuk, maar ik ga het niet meer opzoeken, ontleent aan in elk geval Ezechiël 37, ik zal in hen wonen, zal onder hen wandelen, ik zal hun God zijn, ze zullen mij een volk zijn. Het had ook Jeremia 31 kunnen zijn, overigens nog zo wat schriftplaatsen. Maar de verwijzing naar Ezechiël 37 vind ik wel leuk. Ik zei, ik zoek hem niet op. En waarom ik hem niet opzoek, is omdat het daar eveneens gaat over 2 en 10 stammen die samengevoegd zouden worden in de dagen van het Nieuwe Verbond. En het is een schriftplaats die in elk geval reeds op onze dagen wordt toegepast, wordt vervuld in de gemeente. Dat staat er ook allemaal bij. En ook in het Nieuw Testament is commentaar. En hier is er één van. Want het idee is dat die twee kudden zouden samengevoegd worden. En ze zouden één herder hebben en de Heere zou onder hen wandelen. En zij zouden tot zijn volk zijn en dat soort dingen meer. En daarom, vers 17, komt weer een citaat uit het Oude Testament. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u lieden aannemen in die volgorde. Als je zo'n vers uit het verband haalt, kun je een heleboel andere dingen ermee doen. Kun je ook de wetten mee verdedigen, zo van je moet eerst netjes leven en dan zal de Heer je pas aannemen, want dat staat hier. Maar u begrijpt hopelijk dat het daar niet over gaat. Het gaat over het praktische leven van een gelovige. Als wij willen dat de Heer in onze levens een rol speelt, dat wil zeggen, laten we zeggen, voor ons zorgt of zoiets, hè. Daar kunt u op rekenen, maar alleen onder deze voorwaarden. Namelijk, dan zouden we ook praktisch tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is het besluit van de Hebreeënbrief, immers in Hebreeën 13. En het gaat daar min of meer over precies hetzelfde. Namelijk dat wij als gelovigen leven niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Onder het priesterschap naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En wij zouden dus tot de Heer uitgaan buiten de legerplaats, ontleend aan de historie, aan Numeri, maar daar ga ik nou maar verder niet op in. Laat ons dan dus tot hem uitgaan. Parallel aan, laat ons dan dus met vrijmoedigheid ingaan, maar dat is in de hemel zelf en het nieuwe verbond, tot de troon der genade om genade, barmhartigheid en behulp te bekwame tijd te ontvangen. Dat zijn de condities. Nou ja, om dat nou voorwaarden te noemen, nee, dat gaat me wat te ver. Ik geloof niet dat de Bijbel het zo noemt. Het hele punt is, de Heer zorgt voor ons wanneer wij ons op de juiste plek bevinden. En die plaats zouden we innemen. Naar analogie van Hebreeën, wij zouden zijn in het heilige der heiligen. Of eventueel, wij zouden zijn buiten de legerplaats. Met wat nadelige consequenties. Maar het gaat om de plaats. Zo was het met Israël ook, de Heer had hen ook in Egypte kunnen laten enzovoort en daar bevrijden van slavernij, maar zo ging het niet. Ze moesten uitgeleid worden enzovoort. En daar in de woestijn, dat is ook buiten de legerplaats eigenlijk, zal de Heer hen zegenen enzovoort. En zo werkt het altijd. De grote gelovige in de Bijbel, de grote eerste gelovige in de Bijbel is Abraham. Ik wil niet zeggen dat het daarvoor niet waren, maar vooruit Abraham, hè. En het eerste wat je over Abraham leest is: de Heere had tot Abraham gezegd: ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Daar begint het altijd mee. En dat is in ieder geval een cultuurbreuk. Want het is niet maar een kwestie van ergens anders gaan wonen, andere plek, letterlijk alleen maar. Het gaat erom dat men afstand neemt van een bepaalde wijze van leven die van de vaderen is overgeleverd. Petrus noemt dat de ijdele wandel, die van de vaderen is overgeleverd enzovoorts. En we zouden opnieuw onderwezen worden door de Heer, dat wil zeggen vanuit het woord Gods, en inderdaad de waarheid verstaan. Is dat Johannes 8? De waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken, in die volgorde. En daarom wil men de waarheid niet verstaan en zelfs ook niet gewoon aanhoren. Omdat men niet vrij wil worden, dat is Johannes 8. Maar hier gaat het eigenlijk over precies hetzelfde. Niettemin, daarom gaat uit het midden van hen. U weet wel, de gebondenen bevrijding, lazen we er straks in Jesaja 49 vers 8 en 9. En dus, daarom gaat uit het midden van hen. En scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u aannemen, in die volgorde. Wij zouden die oude wereld loslaten en dan zal de Heer ons aannemen. En begrijp je me goed, dit is niet zwart-wit. Sommigen onder ons hebben soms helemaal geen idee wat het wil zeggen. Uitgaan uit het midden van hen en niet aanraken hetgeen onrein is. Maar je zou toch op zijn minst kunnen beginnen door tegen de Heer te zeggen dat je dat graag zou willen. En dan helpt je daar wel bij. Zo is het gewoon. Hij zou ons helpen. En andersom staat het ook in de Bijbel. Namelijk, indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Wat is dat? 2 Timotheus 2 of zo, geloof ik. Indien wij hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Het gaat niet over het eind van de rit, maar het gaat om ons leven hier, nu. Wij zouden hem dienen en hij zou voor ons zorgen. En daar gaat het hier over. Maar wanneer wij ons verbinden met de wereld, daar een plaats in innemen en bovendien de Heer daardoor er ook nog bij betrekken, hoeven wij op de Heer ook niet te rekenen, want dan geldt, ik zal jullie niet aannemen uiteraard. En hoe ver dat strekt, ik weet het niet en ik brand er liever mijn vingers ook niet aan. Je kan soms zien wat sommige mensen doen en willen, maar je kunt soms niet nagaan Wat hun eigenlijke overweging is, wat hun doelstelling is, welke gedachten erachter steken. Daar gaat het in de eerste plaats om uiteraard. Hè? Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik weet wat voor mij geldt. Voor mij geldt, ik moet niks met de wereld, niks met politiek, niks met systemen te maken hebben. Want daar gelden andere maatstaven. Daar speelt de Heer geen rol in, hoezeer de Heer ook bidt of hij je systeem wil zegenen. Het werkt absoluut niet. Maar zo geldt dat nou eenmaal. Maar als je denkt in de wereld iets te kunnen doen en in het voorbijgaan en mede daardoor de gelegenheid hebt om de waarheid uit te dragen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is een ander ding. Maar het is maar wat doel en wat middel is. En men zal die twee niet met elkaar verwarren, uiteraard. Hè? Maar als u uit bent op een betere wereld, u kunt het rustig vergeten. Dat is een juk wat ook niemand kan dragen. Die betere wereld komt niet tot stand. Zolang wij hier zijn, in elk geval niet. En dat is meteen het einde van de discussie dus ook. Dat komt pas hierna. Maar dat soort juk zouden wij niet aangaan. Onze doelstelling is de heiligmaking. Dat staat in de laatste versen. Ik lees hem maar even door. Hè. Eerst nog vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen. Dat staat nogal eens in de Bijbel in verschillende toepassingen. Verschillende achtergronden. Gaat uit Sodom, zei de Heer tot Lot. Gaat uit Babel. Staat ook nog in het Oude en in het Nieuwe Testament. Maar hier gewoon gaat uit het midden van hen. En scheidt u af in het algemeen, zegt de Heere. En raakt niet aan hetgeen onrein is. Dat betekent dat we ons altijd bewust zijn dat dit onze wereld niet is. En dan zal ik u aannemen. En dan vers 18. En ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. In mijn Bijbel is er een verwijzing hier naar Jeremia 31, daar staat iets dergelijks. Ik persoonlijk denk eigenaardig genoeg het eerste trouwens aan 2 Samuel 7. Maar daar wordt de uitspraak gebruikt voor de Heer Jezus persoonlijk in de eerste plaats. Hè? Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. De bekende messiaanse belofte. En ik denk dat daarin ook meteen de gemeente besloten ligt. Het is wel aardig dat je zo'n bredere uitspraak later vindt in Jeremia 31. Maar Jeremia 31 is dat hoofdstuk waarin ook staat. Ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En het was het algemene hoofdstuk over het nieuwe verbond. Ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen, eigenlijk tot volk, maar tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Maar dat geldt officieel in het algemeen, maar het geldt in de praktijk slechts voor zover wij uitgaan uit het midden van hen. Uit het midden van de afgoden namelijk. En dus ons afscheiden van die wereld. En daarna tot besluit, hoofdstuk 7 vers 1 dus. Terwijl wij dan deze beloften hebben, deze beloften die aangehaald werden uit nogal wat schriftplaatsen, dus in het Oude Testament. Terwijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van, dat wil zeggen uitgaan uit enzovoorts. Onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Des vleeses en des geestes, dat is een moeilijke uitdrukking. Ik persoonlijk denk dat het daarbij gaat om de geest weliswaar, maar in de zin van het denken, namelijk van de natuurlijke mens. Dat is de enige verklaring die ik bedenken kan, want besmetting des vleeses is voor zover ik weet of salmonella. Nou ja, dat zal het wel niet wezen. Of het is gewoon dat we vuile handen, vuile voeten of nog meer lichaamsdelen letterlijk vuil hebben, dat moet gereinigd worden. En het lijkt me niet dat het daarover gaat, eerlijk gezegd. Ik geloof niet dat hier staat dat we dagelijks minstens één keer onder de douche moeten of zo. Hè? Lijkt mij niet in elk geval. Maar dat zou letterlijk besmetting des vleeses zijn. En besmetting des geestes blijft dus over, maar daarna kan het onduidelijk zijn waar het over gaat. Kan de Heilige Geest dan besmet worden of zoiets? Volgens sommigen wel. Ik ken het die leren dat de Heilige Geest op de loop gejaagd wordt door sigarettenrook. Nou kan ik me daar wel iets bij voorstellen, maar dat geloof ik uiteraard niet. Hè? Maar ik denk dat die term des vleeses en des geestes gewoon als één uitdrukking moet gebruikt worden. Besmetting van de geest. Geest is inderdaad in hoge mate iemands denken, maar het gaat daarbij kennelijk om het natuurlijke denken, het vleeselijke en instinctmatige denken. Instinct is ook een woord voor vlees, hoor. Instinctmatige, het natuurlijke denken van de mens. Elders heet dat het verstand des vleeses. Het is een soort hendiadis. Dan wordt het dus de vleeselijke geest, of zoiets. Het denken dat besmet zou worden, en dat is moeilijk. Al het andere, zeg ik, dat is vermaakt, dat doet me niet zoveel, dat maakt ook weinig uit. Maar waar het om gaat, is dat onze overleggingen verduisterd worden. Dat is bij de natuurlijke mens zo. En hoe meer je daarmee omgaat, hoe meer je daarmee besmet wordt en bent, enzovoort. Hè? En andersom, wij komen bijeen om ons bezig te houden met het woord van God. En soms komen we niet bijeen en houden ons ook bezig met het woord van God. En de bedoeling daarvan is uiteraard dat wij daardoor gereinigd worden. U weet wel, gereinigd worden door het bad des waters, door het woord namelijk. Dat is de reiniging die de Heer aan ons zou voltrekken. Zoals op vele andere plaatsen beschreven. Daar gaat het denk ik hier ook over. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Als één ding. Daarmee voltooiende de heiligmaking in de vreze Gods. Want dit is de wil van God. Als u dan toch vraagt, nou, wat is de wil van God voor ons leven? Dat kan inderdaad in één woord beantwoord worden. Alleen, daarna moet het toch worden toegelicht. Dit is de wil van God, namelijk uw heiligmaking uit 1 Thessalonicense. En de rest van de brief gaat er natuurlijk ook over daar. Dat is de wil van God, uw heiligmaking. En we weten langzamerhand toch alle wat heiligmaking is. Heiligmaking wil zeggen dat men afgezonderd wordt van, dat leerden wij op de kinderclub, of hoe het maar heette vroeger, hè? Dat staat in alle Bijbelse handboeken, als ze redelijk orthodox zijn, dan heiligmaking wil zeggen afzondering. Maar het is maar de helft van het verhaal, zelfs de negatieve kant ook nog, de minst belangrijke kant, maar niettemin, het is correct. Maar het betekent wijding aan, dat is heiliging, wijding aan, en uiteraard in dit verband, wijding aan de dienst aan de Heer, dat wil zeggen aan Christus, onder het nieuwe verbond. Daartoe zouden wij dus naderen tot de troon der genade, zeg ik ook met nadruk, want ik probeer dat erin te hameren, hè. Wij naderen tot de troon der genade om ons over te geven de dienst aan hem die op de troon zit. Om ons te onderwerpen aan de koning, om zo te zeggen. En priester, hoge priester van het nieuwe verbond. Daartoe moet men uitgaan buiten de legerplaats en ingaan in het heiligdom. En heb u Hebreeën 13 en Hebreeën 4 en 10 naast elkaar. En dat is wat heiligmaking is. Daarom heet het ook, zondert mij af... Paulus en Barnabas in Handelingen 13. En wat de zonen van Aaron betreft, heiligt mij de zonen van Aaron. Maar het is echt precies hetzelfde. Afzondering, niet terwille van de afzondering, maar afzondering voor de dienst aan de Heer uiteraard. En dat is wat heiligmaking is. En begrijp dan dat onze uiteindelijke dienst aan de Heer pas is na de voltooiing van onze zaligheid, na de verlossing van ons lichaam, zodat ons hele leven als kinderen Gods nog in het vlees zou bepaald worden door dit begrip heiligmaking. Dat is niet hetzelfde als vroom worden trouwens hoor, wat het ook wezen mogen trouwens, hè. Maar het wil zeggen dat wij leren ons bewust te worden wie wij zijn en wie wij dienen en wat onze verantwoordelijkheid is. Zodat we in de toekomst die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kunnen dragen, was de bedoeling. Nou, liefst nu ook al, uiteraard, maar dat is wat we nu leren. En daarna zeg ik met de apostel Paulus niet dat ik het al reden gegrepen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar en dat is het minste wat we zouden kunnen doen. En dus houdt dat in afzondering van de wereld. Wij horen daar niet bij. En om het wat makkelijker te maken, wij horen ergens anders bij uiteraard. Hè. Dat wil zeggen, wij horen bij elkaar als kinderen Gods. Waarbij onze gemeenschap is niet naar het vlees, want zo heet dat. Hè. Wij kennen elkaar niet naar het vlees. Onze gemeenschap is niet naar het vlees of naar de oude mens of zo. Maar is omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus en zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Blijft een prachtige uitspraak uit Hebreeën 12. En dan Hebreeën 13, zondert u dus af. Laat ons uitgaan buiten de legerplaats, weliswaar zijn smaadheid dragende, waarover Paulus ook het een en ander zei in die verse die ik afgeraffeld heb voor de gelegenheid. Maar aan de andere kant gaat het inderdaad om onze heiligmaking. We zouden staan in de vrijheid, vrijgemaakt van de wereld en leven onder de beginselen van een nieuw verbond, opdat we daardoor veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zullen wij danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord mogen openen en door dat woord gereinigd worden. Wij danken u dat uw woord der waarheid onze dingen doet zien in het juiste licht, zodat wij in dat licht ook onze plaats zouden innemen en vervolgens ook onze loopbaan zouden lopen die u ons hebt voorgesteld. Wij danken u dat u ons verlost hebt juist van alle wereldse verplichtingen als zodanig en aan de andere kant ons beloofd hebt dat u voor ons zou zorgen, dat u naar ons zou horen en ons zou helpen en hulp verlenen te bekwame tijd. Wij danken u daarom dat we met vrijmoedigheid mogen uitgaan buiten de legerplaats, maar in het bijzonder mogen ingaan in het heiligdom, om ons te stellen voor uw aangezicht, om u te vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u ons een loopbaan zou geven des geloofs en daarmee een loopbaan in het licht, opdat we in dat licht zouden wandelen en onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Opdat u tot uw doel zou komen in onze levens. We zeggen u dank daarom, Vader, voor die woorden die we ook vanmiddag onder ogen kregen mochten horen. We zeggen u dank dat we ons mogen realiseren dat deze hele oude wereld ligt in de boze en dat u ons verlost juist van de boze. En dat hoewel wij lichamelijk in deze wereld zijn, wij niettemin behoren tot uw gemeente en met Christus gezet zijn in de hemel en dat we daar deelgenoot zijn van deze hemelse roeping en deze hemelse heerlijkheid en erfenis die u voor ons bewaart. En daarom bevelen we ons bij u aan, Vader. Doet u ons proeven welke uw goede en welbehagelijke wil zij, opdat we niet zouden leven onder de eerste beginselen van de wereld, onder de wet wellicht, maar opdat we in de vrijheid u zouden dienen en zouden staan in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Wees u ons dan erbij met de kracht van uw geest om Christus wil. Amen.